Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
En vandaag gaan we die thuiswedstrijd maken met iemand die van heel ver gekomen is. Want mijn eerste vraag altijd is: van wie ben je er een? En dan gaat Thea Vierens, die gaat ons vertellen waar ze vandaan komt.
Ja, ik kom uit West-Vlaanderen, dicht tegen de Belgische grens vandaan, uit Oosburg.
Okay.
En ik ben er eentje van André Willem Vierens en Oranda Nathalie de Bruyker.
Wat een mooie, is dat een Belgische naam?
Ja, dat is natuurlijk allemaal wel door het Vlaamse ingegeven.
Ja, ja.
Ja. Ik heet zelf ook Theodora Octavie Vierens.
Oké.
Dus dat zijn ook mooie. Octavie is natuurlijk ook een hele mooie naam.
Maar als ik nou ga kijken naar je cv, wat je hier allemaal gedaan hebt. Want je bent eigenlijk in Noordwijk blijven hangen. Waarom ben je naar Noordwijk gekomen?
Nou, ik ben naar Noordwijk gekomen omdat ik hier gemeentesecretaris werd. En ik ben hier blijven hangen, want ik was natuurlijk al een meisje van de zee uit West-Vlaanderen. En ik ben natuurlijk altijd een meisje van de zee gebleven.
Ja, waarom vroegen ze je dan als gemeentesecretaris?
Nou, ze hebben me niet gevraagd. Ik heb gesolliciteerd.
Oh, kijk. Geweldig.
En toen werd ik het. En dus zo ben ik naar Noordwijk gekomen. Want aan zee. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet in te ruilen toch tegen iets anders.
Trouwens, wij hebben al een keer een thuiswedstrijd samen gemaakt. Het was in 1998. Wij kennen elkaar dus al een tijdje, vandaar dat we elkaar ook tutoyeren.
Ja.
Dat de mensen dat begrijpen, dat ik niet zo onbeleefd ben om Thea en je en jij te gaan zeggen. Thea, je komt in Noordwijk. Hoe was Noordwijk toen in die jaren? Dat was dus eind jaren 90, laten we het zo maar zeggen, denk ik. Hè?
Nou, eigenlijk niet zoveel anders dan nu. Moet ik eerlijk zeggen?
Ja, dan moet ik beginnen te lachen en denk ik,
ja.
We wonen nou in een dorp met politieke perikelen waarvan ik af en toe kromme tenen krijg.
Ja, maar dat hoort helemaal bij Noordwijk. Het is altijd eigenlijk zo geweest. Dus in die zin, het is eigenlijk altijd de politiek waar je de wenkbrauwen bij frons. En het is natuurlijk ook altijd iets over de boulevard en de kust en nou ja, het bedrijfsleven en de projectontwikkelaars. Nou, dat is één kant van Noordwijk. Maar ja, wat natuurlijk altijd ook Noordwijk blijft, dat is natuurlijk de zee en de duinen. En nou ja, hè, ga fietsen, of je nou naar het noorden rijdt of naar het zuiden. Het is natuurlijk prachtig.
Hoe is het nou de verbinding met Zeeland? Heb je die nog of zeg je nee, ik ben zo in Noordwijk vastgeklonken?
Nee, ik heb familie in Zeeland. En, dus ik ga daar heel regelmatig heen. En ik ben er ook graag. En ik heb er vorig jaar mijn verjaardag weer gevierd met mijn oude schoolvriendinnen van de lagere school.
Oh, wat geweldig.
Dat was echt onvoorstelbaar leuk.
Ja, tegenwoordig kun je dat allemaal heel makkelijk opzoeken, hè?
We hebben elkaar weer gevonden via Facebook.
Uiteraard.
Nou, we kunnen natuurlijk allemaal lekker altijd klagen en klieren over social media. Maar je vindt elkaar wel. En het is echt heel erg leuk. Dus de meiden waar ik mee ben opgegroeid. En we hebben in een heel klein cafeetje op de grens met België in Sint-Kruis. Heb ik mijn verjaardag gevierd. En dat cafeetje, dat is het cafeetje van Greetje. En Greetje die werkte vroeger bij ons thuis. En Greetje die drijft nog steeds dat cafeetje daar met haar vriend. En dat is echt zo'n cafeetje waar De coureurs, om het maar op zijn Belgisch, op zijn Vlaams te zeggen, aanlanden. Waar een biljart staat. En het is nooit veranderd. Dus ik ken het nog van toen ik 10 jaar was. En nu is er geen spat veranderd. En Greetje is er nog steeds. En ik ben daar met mijn vriendinnen geweest. En we hebben daar mijn verjaardag gevierd.
De huiskamer van de streek.
Ja.
Met dikke kleden op tafel.
Precies.
Ja, ik zie het voor me.
En de kolenkachel.
Dat ook nog. Ach, geweldig.
Ja, geweldig.
Thea, je hebt als ik op LinkedIn ga kijken, een gigantische cv. En je hebt net hier zitten kijken en een paar dingen gezegd, dat is niet zo belangrijk. En dat is wel het belangrijkste. Heel in het begin was je algemeen directeur van de derde wereldwinkels. Dat lijkt me zoiets, een instelling die nu misschien een beetje aan het weg verdwijnen is, of niet? Of zeg je, nee, die is toch nog steeds...
Nee, die is nog steeds heel erg belangrijk en relevant.
Dat zeker.
En toen waren er zo'n 400 winkels in Nederland. Het zijn er nu wat minder. Toen was het de grootste winkelketen van Nederland, moet je je voorstellen. We hadden ook veel, er waren 13.000 vrijwilligers aan verbonden toen ik daar directeur was.
Zo.
Het is echt een hele grote organisatie. Nu zijn er altijd nog zo'n 225 tot 250 winkels in Nederland. En nog altijd bezig met fair trade, met eerlijke handel, om ervoor te zorgen datgene die de producten levert, de grondstoffen levert, gewoon een eerlijke prijs krijgt. En er zelf ook wat aan verdient. En dat is ook de bedoeling ervan, dat we de welzijn van de wereld en het weldaad van de wereld en wat we hebben, dat we dat samen op een eerlijke manier verdelen. Dus ze zijn nog steeds heel actief. Ik werk nog steeds met de Wereldwinkel samen.
Geweldig.
Ja.
Dat is een leuke tijd geweest, denk ik. Daarbij zie ik ook dat je city manager onder andere bent geweest in Noordwijk. Dat lijkt me ook een functie waarvan je denkt, wauw, daar kan ik zoveel mee doen.
Nou, dat is gemeentesecretaris. Ja. En internationaal heet dat inderdaad de city manager. Want je runt het bedrijf, zal ik maar zeggen. En nou ja, het was inderdaad in een, ook weer in een bijzondere tijd. Hans van der Sluis was toen burgemeester.
Ja.
Nou, we hadden een actief college. Nou, de grote punten waren natuurlijk toch de kust. Het was de boulevard.
Hoe was het toen met de boulevard trouwens? Was die al ontwikkeld of was die nog in ontwikkeling?
Die moest in ontwikkeling komen en dat heeft dus ook altijd lang geduurd. Zoals dat hier wel gaat, omdat er altijd veel inspraak is.
Ja, als je nu over de boulevard gaat en je ziet dat gigantische gat waar de hotels hebben gestaan.
Ja, het is om te huilen.
Moet toch pijn doen?
Ja, nee, het is echt om te huilen. Want eigenlijk is de hele Wilhelmina boulevard is bijna helemaal weg. Want alleen zo de eerste 3-4 panden, daar is niet gebroken. Maar daarna komen er allemaal gaten. En het is natuurlijk heel droevig dat met de potenties die Noordwijk heeft, dat je eigenlijk alleen maar tegen gatenkaas zit aan te kijken.
Ja, ik zie wel eens denken, de ondernemers op de boulevard die zeggen wel eens, ja, dat duin is verhoogd en we kunnen de zee niet meer zien. En al die klanten van ons, die gaan nu naar de strandtenten toe. Dan denk ik, wat let jullie om op de boulevard gewoon eens heel anders aan te gaan pakken? Ik weet niet of ik het mag, maar ik ga het wel doen. Als ik nu kijk naar Two Brothers, dat hotel met dat leuke torentje, hoe ze dat die terrassen en die banken buiten nu hebben aangekleed. Dat is een weldaad om dat te zien.
Ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Nou, kijk, die boulevard, dat moest natuurlijk wel opgehoogd worden. Want die wil natuurlijk veilig blijven en droge voeten houden. En de zee die komt op. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het wandelen, want we hebben natuurlijk toch dat leuke wandelpad bovenop het duin. En dat is prima. En dan zie je de zee. En, maar het is trouwens niet waar, want destijds was het ook al zo dat er altijd geklaagd werd dat de mensen liever op het strand gingen zitten op een terrasje dan op de boulevard. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Maar het kan alle twee. Er zijn genoeg mensen. Alle terrassen kunnen vol zitten. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get red and I go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Thank you.
of liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, blue for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything.
Tegenover me zit een swingende Thea Vierens. Thea, dit is muziek uit je jeugd, lijkt het wel, hè?
Ja, nou, dat is ook zo. Elvis.
Ja.
Elvis. Wat gaat er nou boven Elvis, behalve Bach? Maar Elvis Presley was natuurlijk echt van mijn jeugd. Dit is ook het begin van de rock and roll.
Ja,
Blue Suede Shoes. Dus ik dacht, nou, dat past heel erg mooi. Want ik ben gek op muziek. En ik heb Elvis altijd vereerd. Heel erg leuk.
Ja, als je kijkt naar de playlist die je opstuurde, dan daar zit echt leuke dingen tussen. Verbazingwekkende dingen. Ja, geweldig. We waren gebleven bij Noordwijk. Op een gegeven moment ben je teruggegaan echt naar de meer internationale dingen. Want het betekent denk ik je hele leven heel veel internationale functies gehad. Een gigantisch netwerk buiten Nederland opgebouwd. Dus je spreekt ook 4 talen, waaronder basis Russisch. Waarom spreek je Russisch?
Nou, ik spreek Russisch. Ik denk dat het een beetje toch het hoogtepunt van mijn loopbaan was.
Ja, ja.
Dat ik benoemd ben in de hoofddirectie van de Verenigde Naties in New York. Bij het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.
Maar dat is pas veel later.
Dat is veel later. Ja, ja. En daar had ik als aandachtsgebied Midden-Europa en Midden-Azië. En daar valt natuurlijk Rusland onder, Oekraïne, maar al die Russisch sprekende landen. Dus toen ik daar kwam, was de eerste opdracht, ga Russisch leren.
Wauw. Net zoals André Kuipers, die moest dat ook, alleen voor zijn werk daarboven in de ruimte. En jij voor de internationale contacten.
Ja.
Hoe pijn doet het om te zien wat er allemaal daar in Oekraïne en Rusland gebeurt?
Ja, het is hartverscheurend. Ik ben er heel erg bij betrokken. Ik volg het ook op de voet.
Ja.
Ik zit ook altijd nog in allerlei netwerken. Dus praat daar regelmatig over. Ontmoet ook al mijn oude collega's nog. Ik ben daar heel erg mee bezig en bij betrokken. En het is dan toch anders. Toen zat ik aan de knoppen en nu niet meer. En dat is dan soms lastig.
Ja.
Maar voor iedereen is deze oorlog natuurlijk een hele diep en ingrijpende gebeurtenis. Oekraïne is een land wat natuurlijk al door zoveel grote stromingen in de geschiedenis is gegaan. En nu weer. En het wordt zo afgebroken. En het is een arm land. En er is zoveel ontwikkelingspotentie. Dus het is doodjammer. En het is ook jammer van Rusland. Dat het toch weer helemaal zich richt op de uitbreiding en op de macht. En niet op een andere kracht die Rusland ook heeft. Met een prachtige bevolking. Met een heel groot, heel bijzonder gevoel van cultuur. Nou ja, onze grote schrijvers komen er vandaan. Het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties is ook bezig, vooral op bevolkingspolitiek. Dus de beste demografen komen eigenlijk allemaal uit Rusland. Het is een land waar ik ook grote bezieling voor heb, maar grote zorg, zoals iedereen, denk ik.
Ja, zitten we nu langzaam op een punt dat het ten goede lijkt te gaan, of zeg je nee, we gaan echt de verkeerde kant op. Kijk, sinds dat we die blonde meneer uit Amerika hebben, die dan bevriend lijkt te zijn met de meneer in Rusland, denk ik, wat gaat er gebeuren? Hoe gek gaan die twee samen in de weer?
Nou ja, het zijn alle twee grootmachten. En in zekere zin zijn ze alle twee met hetzelfde bezig. En dat is gebiedsuitbreiding. En dat is machtsuitbreiding. En wat ik vooral heel ja, opvallend vind en ook wat ons allemaal overkomt. We hadden natuurlijk altijd de opbouw van een democratie. Hè? En de hele, dus ik zal maar zeggen, ook in mijn hele loopbaan is die democratie en rechten voor iedereen, vrouwenrechten voor iedereen, heel erg belangrijk geweest. Maar die democratie, die wordt eigenlijk ingeruild voor een technocratie. En dat betekent dat het niet meer de gekozen vertegenwoordigers zijn, maar de mensen die de macht grijpen. Zoals Musk, zoals je dat nu ziet bij Musk. En echt al de technocraten, ja, en de technocratische bedrijven, die nemen dat over. Ruimen de ministeries leeg, trekken het geld naar hun eigen bedrijven toe. Dus er is een hele nieuwe ontwikkeling ontstaan en aan de gang. Een grote transitie waarvan ik van hoop dat de democratie sterk genoeg is. En dat is die ook in heel veel landen. Is die heel sterk en ook in Europa. Zodat de strijd tussen die democratie en die technocratie echt gewonnen wordt. Door de democratie. Waardoor iedereen een stem houdt en kan krijgen en ook kan gebruiken.
Welke rol zou Europa kunnen gaan spelen of moeten gaan spelen?
Nou, Europa is natuurlijk verdeeld en heeft ook altijd al vele jaren verdeeld geopereerd en gereageerd. En dat kon zich permitteren en nu kan dat niet meer. En het is altijd, als de nood hoog is, dan word je vriendjes met elkaar en dan moet je samenwerken. En dat gebeurt nou in grote stappen, dat is ook belangrijk. Want Europa is groot, is sterk, is rijk, heeft ontzettend hoog ontwikkelingsniveau, heeft een groot kennisniveau. Dus ze moet ook niet Calimero spelen. In feite is Europa natuurlijk op zich ook een macht en die ze heel goed kunnen gebruiken. En die ze ook altijd internationaal heel solidair hebben ingezet om vrede te bereiken. Mm-hmm. En daar zijn we sterk genoeg voor. Daar moeten we gewoon met z'n allen voor gaan staan.
Hoe was het om in New York te wonen in vergelijking met Noordwijk?
Ja, ik ben... nou, het ligt ook aan zee. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ik woonde aan de rivier, ik woonde aan het water. Dus dat was natuurlijk wel gewoon weer heel erg fijn. Nou, New York is een wereldstad en is een verrukkelijke stad, omdat het een hele overzichtelijke stad is. Maar het zijn ook eigenlijk allemaal dorpjes. Het zijn allemaal aan elkaar gegroeide dorpjes. En iedere wijk in New York heb je blokken. En iedere blok is eigenlijk ook weer gewoon een klein dorpje.
Een gemeenschap
op zich. Dus het is klein in zijn grootheid.
Wat leuk is dat. Dat je dat zo ervaart. Dat je dus toch in zo'n hele grote stad iets samen kunt opbouwen.
Absoluut. Nou, Han, ik zal je vertellen. In het begin woonde ik op Roosevelt Island. En dat is het kleine eilandje midden in de South River.
Ja.
Dat is 25.000 inwoners. Dat was dus toen even groot als
Noordwijk.
Als Noordwijk.
Toen.
En dat had een markt en dat had een kerk in het midden. En dat had een wandelpad eromheen. Nou, heel huiselijk.
Wat willen we nog meer?
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Non, je ne regrette rien. Ik heb helemaal nergens spijt van. Thea Vierens, dat kun je denk ik wel zeggen over je leven.
Ja, ik denk dat iedereen wel eens over zijn leven zegt dat er bepaalde fases zijn of dingen die je gedaan hebt waar je spijt van hebt. Maar als ik kijk naar mijn leven nu en wat ik tot nu toe gedaan heb. Nee hoor, ik heb helemaal nergens spijt van. Ik heb altijd risico's genomen. Ik heb altijd heel hard gewerkt en dingen gedaan. En ik ben een avonturier. En daar heb ik helemaal geen spijt van.
Ik ging zo straks eigenlijk een stapje te snel. Want we waren al bezig met New York. Maar daarvoor zat je nog gewoon in Noordwijk. SNV kwam om de hoek te kijken. Probeer die tijdlijn heel eventjes te herstellen.
Na Noordwijk ben ik... Want had ik zo lang bij een overheid gewerkt. Toen dacht ik, ik moet toch ook eens een keertje het bedrijfsleven leren kennen. Ja. Om daarin te werken. Behalve dat ik een middenstandsdochter ben. Dus dat weet ik heel goed. Toen ben ik bij een organisatieadviesbureau gaan werken. Maar toen werd ik al heel snel eigenlijk gevraagd om directeur te worden van SNV. En dat is een hele grote ontwikkelingsorganisatie. Die werken in zo'n 30 landen. Zijn er altijd nog, die organisatie bestaat altijd nog, werken in de armste landen van de wereld, ook in de armste gebieden van de wereld. Zowel in Afrika als in Latijns-Amerika, als Azië. Daar ben ik gaan werken en toen ik daar werkte, toen, ik had altijd nog een meisjesdroom. En die meisjesdroom was dat ik heel graag toch ook wel de politiek in wilde. En ik was natuurlijk directeur van een grote organisatie. 30 landen, werkte 2000 mensen. En de politiek had dus ook wel belangstelling voor mij. Dus de PvdA dacht van nou, misschien zou het leuk zijn als Thea zou... Ja, ook belangstelling zou tonen voor de Tweede Kamer. Mm-hmm. En dat had ik ook inderdaad. En dat is gelukt. Dus na SNV ben ik stond ik niet hoog op de lijst, maar ik stond wel op de lijst. En toen ben ik gekozen. Dus ik heb ook een periode in de Tweede Kamer gezeten voor de Partij van de Arbeid.
Hoeveel verschillen zie je nu met toen?
Nou, ook dat. Het is wel harder geworden. Maar de hele maatschappij is harder geworden. Ja. We zijn ook wel minder gepolijst geworden. We zeggen wel heel erg snel wat ons op het hart ligt. Dat was toen eigenlijk ook al zo, maar toch, het was toch wel strenger. Ook in de Kamer waren de regels toch wat strenger van hoe je met elkaar omging. En toen waren er ook al veel partijen, maar nog niet zoveel als nu. En de extreme, die waren natuurlijk veel minder. Dat is natuurlijk politiek heel erg veranderd. In de periode, ik zat in de periode van Wouter Bos in de Tweede Kamer. Ja. Met Frans...
Frans Timmermans.
Met Frans Timmermans. Ja, ja. En met Sharon Dijksma, die nu in Utrecht zit.
De
met
Bert Koenders. Utrecht, ja.
Bert Koenders, die nog minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Ja. Dus in die groep zat ik. Die Tweede Kamer, ja, dat is natuurlijk gewoon een hele grote belevenis. Maar we werkten toen, hoewel we in de oppositie zaten, heel nauw samen met het CDA, met de VVD, met de ChristenUnie, met D66. Dus dat was toch een, toch wel een, ondanks die oppositie, was dat toch een hele goede samenwerking.
Begint langzaam een beetje op een politieke uitzending te lijken.
Ja.
Want het volgende wat ik eigenlijk even tussendoor zou willen weten. Langzaam wat men aan het denken is een fusie tussen GroenLinks en de PvdA. Wat denk je daarvan?
Nou, ik vind dat een prachtig idee en dat moet je ook onmiddellijk doen.
Ja, want ik lees in columns dat de oude knarren, dat die daar helemaal op tegen zijn.
Nee, omdat die oude knarren zijn met op de vingers van één hand te tellen.
Ja.
En je bent oude knar, dat kun je zijn in jaren, maar niet tussen je oren. Nee. Want er zijn oude knarren van 20. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de oude knarren, een paar oude knarren, die willen dat niet. Maar misschien vanuit het sentiment van de arbeider. Maar de wereld is zo veranderd.
Mm-hmm.
Dus wie er gaat stemmen en op welke partijen, dat ziet er nu, dat plaatje ziet er helemaal anders uit. Maar de wereld staat in brand. We hebben grote oorlogen. We hadden het er net over. We zijn eigenlijk in een transitie van een democratie naar technocratie. En nieuwe digitale ontwikkelingen die grote invloed hebben. En dan gaan we met elkaar zitten tutten over een fusietje tussen twee partijtjes. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
Nee.
Ik heb te lang internationaal zoveel dingen gezien aan honger, aan armoede, aan de grote noodzaak. Om dat wat we hebben eerlijk met elkaar te delen en het ook goed te hebben samen. Om dan over zoiets te kibbelen. Dus ik wil het daar eigenlijk altijd maar heel kort over hebben. Omdat ik denk van, daar waar je het eens bent, daar ben je het eens. En dan moet je elkaar vastpakken en solidair met elkaar optrekken. En zorgen dat we vrede hebben. En het goed hebben met elkaar in plaats van oorlog.
Hoe was het om oppositie te voeren in Den Haag en de Tweede Kamer?
Nou, ik vond het wel een comfortabele positie. Omdat, kijk, over basisdingen was je het eigenlijk wel eens. Maar je kon toch echt altijd je eigen punt helemaal maken. Wat je per se wilde bereiken. En dat als je in een coalitie zit, dan moet je altijd maar veel meer onderhandelen. Want dan zegt de partij, ja, maar wij vinden dat dit rood is en dat groen en dat paars. Maar als je in de oppositie zit, heb je een grotere ruimte om je eigen punt te pakken en te zeggen van, ja, maar wij willen dit en ik wil dat en om die reden. En dat is eigenlijk wel comfortabel om op die manier oppositie te voeren.
Laten we maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Want ik lees nog wel eens dat het kabinet op wankelen staat. Dat een aantal partijen die nu belangrijk zijn, dat die toch aan het terugvallen zijn in zetels. En dat de oppositie, dat daar toch wel weer groei blijkbaar in zit. Zullen we het gewoon afwachten?
We zullen proactief dat afwachten. Want afwachten, dat is een passieve houding.
Nou ja.
Maar laat ons maar heel actief mengen in het debat om te zorgen dat we al die mensen die samen willen werken, dat ze dat ook inderdaad doen.
Wie weet. Zullen we teruggaan naar New York? Want daar was ik net een beetje te snel mee.
Ja.
Wat deed je in New York eigenlijk? Dus die samenwerking met Oost-Europa en zo. Probeer dat nog eens wat meer duidelijk te maken.
Nou, eigenlijk, de Verenigde Naties zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En het is eigenlijk een soort wereldregering.
Ja, precies.
En ze hebben allemaal agencies. En dat zijn eigenlijk net als ministeries. Dus je hebt de WHO, dat is voor gezondheid. Je hebt UNDP, dat is voor ontwikkeling. Je hebt UNICEF, dat is voor de kinderen. Je hebt UNFPA, waar ik werkte. Dat is voor bevolkingsvraagstukken. Ook voor sexual reproductive health and rights. De rechten van bevallen en kinderen krijgen. En ook kinderen krijgen hoeveel je zelf wilt. En ook veilig bevallen, dus zorg dat er een goede basis gezondheidsstructuur ligt. Maar ook gender, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus dat is een hele moeilijk mandaat. Maar er zijn een groot aantal VN-organisaties. En die hebben allemaal dat beleid. Die nemen in New York, komen ze bij elkaar, komen alle landen bij elkaar. En die zetten wereldwijd beleid uit. Waar het heen moet gaan met onderwijs, met gezondheidszorg, met bevolkingsvraagstukken. Dat wordt daar besproken en daar worden doelen neergezet, resoluties aangenomen. En dan gaat iedereen, nadat hij in New York is geweest, terug naar zijn eigen land. En daar moet dat opgevolgd worden. En dat is eigenlijk waar ik mijn belangrijkste rol had. Ik deed mee aan de General Assembly, dus de wereldwijde conferenties, die er ook altijd in september zijn, waar het beleid gemaakt wordt. En dan gaat iedereen terug naar zijn land en dan moet dat uitgevoerd worden. Maar dan komen die regeringsleiders terug in hun land en dan zeggen ze, ja, we hebben dit wel afgesproken in New York,
maar
we hebben er geen geld voor, we missen soms kennis en we hebben er eigenlijk ook niet zo zin in. En dat moet je uitonderhandelen.
Maar ik hoorde je ook een aantal namen noemen van instellingen waarvan Trump zegt, ja, maar dat gaan we allemaal schrappen.
Ja.
Zullen we eerst eens gaan luisteren wat Simon en Garfunkel ons daarover te vertellen hebben?
Nou, dat lijkt me een heel goed idee.
New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central Park, where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're
Simon & Garfunkel, volgens mij was dit het concert in Central Park.
Yes.
Wat een concert.
Ja, geweldig hè.
Ik heb het pas geleden, op de een of andere rare manier kwam ik het weer tegen op YouTube of zo.
Ja.
Dus je ziet dat er 500.000 mensen in dat park zitten.
Ja, nou het is geweldig. Ik heb daar vaak gezeten, niet bij Simon & Garfunkel, maar wel met andere concerten. Het is echt één groot feest.
Waanzinnig.
Ja, één groot feest, ja.
Ja, Thea Vierens woonde in New York en had hier dus ook allemaal mee te doen. We waren eigenlijk in het laatste staartje van de 30 landen waar je met samenwerking probeerde een heleboel dingen te bereiken.
Ja, de Verenigde Naties die onderhandelen op wereldniveau in New York met elkaar. En dan ieder land voor zich gaat dat dan thuis in het eigen land dan invoeren.
Ja.
Dat is altijd een complex proces, omdat dat soms lastig is. Het is allemaal samengevat in de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En mijn rol was dus met het team en met in ieder land zitten er teams van de Verenigde Naties, om met dus je eigen teams met die regeringen te onderhandelen en te werken, zodat al die doelen uitgevoerd kunnen worden. Dus doelen als geen honger meer, armoede de wereld uit, onderwijs voor iedereen, gezondheidszorg voor iedereen, schoon water, toegang tot sanitatie, groene en groene steden. Dus al dat soort doelen, daar ga je aan werken. Dus mijn dagelijkse werk was onderhandelen met de regeringen van die landen om dat te bereiken. Te kijken waar de belemmeringen lagen en hoe je dat zou kunnen oplossen, wat daarvoor nodig is, en daarmee aan de slag te gaan.
En dan kwam je natuurlijk een geweldig aantal zeer interessante mensen tegen. Ministers,
altijd.
Koningen,
ja, ja,
presidenten.
Dat, ja, dat zijn de kompanen waar je mee onderhandelt. In die tijd heeft de VN ook gedecentraliseerd. Dus ik heb voor Oost-Europa en Midden-Azië een hoofdkantoor voor de VN mogen opzetten in Istanbul. Daar heb ik ook gewoond. En dat heb ik altijd helemaal uitonderhandeld met meneer Erdogan.
Die was toen al daar, hè?
Ja, ja, die was
president,
daar. Ja. En die was ook heel trots op dat er dus een regionaal kantoor in voor de VN-instellingen in Istanbul is ontwikkeld. Maar het doel is natuurlijk, en dat, daar zit eigenlijk het grootste deel van je werk, dat is het onderhandelen, maar natuurlijk ook kijken hoe dat uitwerkt voor de mensen waar het allemaal voor bedoeld is. Want de armoede en al die landen en de onderdrukking en de weg die nog gegaan moet worden is heel groot. En er zijn veel overstromingen, er zijn veel rampen, er zijn burgeroorlogen. Dus dwars door alles heen moet je daar altijd aan werken. Dus hier ziet je dag, hè, als je naar kantoor gaat, je gaat naar je werk, dan denk je, oh, ik ga dit, dit en dat doen. Maar als je zo internationaal werkt, er is altijd wel wat. Er is altijd wel wat gebeurd, wat je niet verwacht. Dus toen ik nog maar net bezig was, een paar maanden denk ik, toen was het de inval in Zuid-Ossetië. En het conflict tussen Georgië en Rusland. En dat zet dan natuurlijk al je dagen op zijn kop. Want dan moet je daarvoor zorgen. Of het begin van de Syrische crisis. Dat begon. En dan komen er dus ineens tienduizenden vluchtelingen het land binnen. Bij Turkije was dat. En dan moet je onmiddellijk alle noodhulp gaan inzetten. Dus dat is je dagelijkse leven. Althans, dat was mijn dagelijkse leven.
Ja, als ik dan meteen denk aan de Koerden die zo onderdrukt worden. De Oeigoeren de grens van China, Tibet en noem het maar op. Ja. Hoeveel invloed kun je daar dan op hebben?
Nou ja,
invloed?
Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk een continue onderhandeling. Dat zijn continue gesprekken die altijd gaande zijn. En ook in de hulpverlening wat mensen nodig hebben om te overleven. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in Gaza. Wat een machtig middel het is om geen hulp toe te laten. Want dat betekent dat er geen schoon water is voor mensen. Dat betekent dat er geen eten is voor mensen. En dat is onmenselijk en dat mag nooit, nooit gebeuren. Dus je moet je uit de sokken werken en onderhandelen dat dat niet plaatsvindt. En dat je dus ook in die gesprekken en in die ontwikkelingen het toch zodanig probeert te doen dat de redelijkheid en de wetgeving, want we hebben natuurlijk ook gewoon wetgevingen, internationale spelregels. We hebben natuurlijk verdragen over oorlog, maar ook over vluchtelingen, dat je dat toepast. Dus het is geen baan van 9 tot 5. Het is een Het is een manier van leven, zal ik maar zeggen. Want dat zijn zulke belangrijke dingen, dat mensen die in de verdrukking zitten, dat die geholpen worden en niet verder verdrukt worden. Daar moet je alles voor over hebben.
Je had het net over Gaza. En dan lees ik ook wel eens het woord genocide wat daar uitgevoerd wordt. Wat moet ik daarvan denken? Nou, dat mag je zo'n scherpe term, mag je dat gebruiken? Of begint dat er stiekem toch een beetje op te lijken? Dat dus Israël bezig is om een hele bevolkingsgroep door inderdaad het tegenhouden van hulp.
Ja, het is natuurlijk. De term genocide is zo beladen dat het internationale strafhof zal het uitmaken in Den Haag. Want daar zitten zoveel nuances in, het zit zo gelaagd. Dus je kunt dat vinden, maar dat is een mening. En een mening is wat anders dan een juridisch feit. Dus daar ben ik heel voorzichtig in. Wat natuurlijk. Waar je het ook mee zou kunnen vergelijken, dat natuurlijk Gaza nagenoeg is weggevaagd. Dus het gaat ook om, wat Trump nu aan het doen is, dat het dus al gepromoot wordt dat alle Gazanen vertrekken. Dus hij wil ook het land hebben. Dat die Palestijnen die mogen ergens anders heen gaan. En dat is bij een genocide niet het geval. Dan wil je iedereen weg hebben. Zoals we dat helaas in de geschiedenis vaker hebben gezien en hebben meegemaakt. Maar Trump wil eigenlijk gewoon, de Israël wil eigenlijk gewoon het land hebben.
Zou je dan kunnen zeggen dat het in 1948 ergens is fout gegaan? Dat die Palestijnen en zo, dat die dat stuk land hebben gekregen waarvan ze nu beginnen te denken, oeps.
Het is vanaf 1948 niet goed gegaan en het is ook niet goed opgevolgd. 3 jaar geleden, ik had een commissariaat bij PUM, dat is een organisatie die met ondernemers werkt. En ik had 3 jaar geleden een werkbezoek naar de Westbank. voor PUM. Dat is een organisatie die bij VNO-NCW in zit. En op die Westbank zie je dat al die Palestijnse ondernemers die hun best doen om een onderneming op te zetten, altijd maar weer gedwarsboomd worden. En altijd maar in dat foute systeem terechtkomen. Van ja, het is natuurlijk toch een dubbele gelaagde systeem. Ik zal voorzichtig zijn met het woord apartheid in mijn mond te nemen. Maar ik noem het wel. Dus er zijn wegen voor de Israëliërs en er zijn wegen voor de mensen van Gaza. En ik zat dus op de Westbank. En dan heb je aparte wegen. En dan mag je weer niet op andere wegen rijden. Er zijn overal pop-up. Controles. Alles wordt tegengehouden. Alles wat succes heeft, wordt eigenlijk altijd ook weer afgebroken. Dus dat is heel ernstig. En het is niet alleen Gaza. Maar ik maak me eigenlijk even veel zorgen over de Westbank. En dat, ja, daar moeten ze. Het strafhof zal zich uitspreken.
En wil Israël na het strafhof en die andere partijen?
Nou ja, Zuid-Afrika heeft natuurlijk aangespannen. Dus er komt in ieder geval een proces om te kijken van hoe de geschiedenis hierover zal oordelen.
Ook daar gaan we weer afwachten wat er gaat gebeuren.
She had the darkest eyes, she had the saddest smile, but she was glowing. Child before no more, but something got her going. She said, don't look back. I see diamonds on the road ahead. Put a heart, tell me what you know. Put a heart, show me.
Zij is een Turkse.
Ja, een Turkse. Karsu. Wat een geweldig mens. Wat een geweldige nummers heeft hij gemaakt.
Ja, prachtige zangeres. Karsu. Een echte zangeres van deze tijd. Heel erg de moeite waard.
En als je ziet hoe ongelooflijk professioneel zij haar optredens organiseert. En in Turkije, maar ook hier in Nederland, ja, in grote zalen.
Ja.
Thea Vierens, we hadden het over Gaza en hoe het was niet helemaal gepland in deze uitzending. Maar in Gaza, daar zijn een heleboel vluchtelingen. En daar ben je ook mee bezig geweest.
Ja, ja, ik ben daar zeker mee bezig geweest.
Of maak ik een te snelle sprong?
Ja, ik zit even terug te springen. Want we waren in Gaza en we waren nog bij mijn VN-periode bezig. Toen ik 62 werd, ben ik teruggekomen naar Nederland. Want dat was toen de pensioengerechtigde leeftijd bij de Verenigde Naties.
Mm-hmm, ja.
En toen kwam ik terug en dacht ik, ja, wat moet je in je... Wat is er leven na de VN? Want dat is natuurlijk zo ingewikkeld en zo mooi en zo groot. En, dus ik moest echt weer mijn pad zoeken. Ik heb een paar jaar bij de Haagse Hogeschool gewerkt. Maar ik miste toch wel zowel het internationale werk. Ik kan eigenlijk niet zonder mijn internationale werk in die landen, in programma's, in projecten. Met meedenken en werken hoe je armoede de wereld uithelpt. En toen wilde ik toch wel graag wat in de politiek doen. Maar ja, goed, ik had natuurlijk in de Kamer gezeten. En ik was gemeentesecretaris geweest. En toen dacht ik van, water. Want het is een heel groot thema. Ik had over de hele wereld natuurlijk. Ik heb natuurlijk zoveel gereisd en ben zoveel landen geweest. Water is een kernprobleem. Dus toen heb ik mij aangemeld voor het waterschap. Dat is bij hier dat Hoogheemraadschap van Rijnland. Nou, dat is een democratische structuur. Dus je doet mee met de verkiezingen. Die worden altijd gelijk gehouden met de provinciale verkiezingen. Mm-hmm. En dan ben ik in het waterschap gekozen. En ik heb één periode ben ik als algemeen bestuurslid geweest. In de gemeente is dat de gemeenteraad, zal ik maar zeggen. En ik ben één periode ben ik dagelijkse bestuurder geweest. Dat is wat de gemeente eigenlijk een wethouder is. Maar het is natuurlijk een groot gebied. Hoogheemraadschap is een groot waterschap. Dus ik heb dat twee periodes meegedraaid. En in dat gebied ligt natuurlijk Noordwijk. Dus de hele kustaanleg met Katwijk en de zwakke plekken in de kust was daar onderdeel van. Ook de waterzuiveringen waren daar onderdeel van. Rijnland heeft 19 grote waterzuiveringen. Dus schoon water was een groot thema. Tegelijkertijd daarnaast kon ik toch natuurlijk het internationale werk niet loslaten.
Tuurlijk niet.
Dat gaat natuurlijk helemaal niet. En toen waren de doelen van de Verenigde Naties aangescherpt. En dat werden de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen die door alle landen in de wereld, een paar bananenrepubliekjes na, geaccepteerd zijn. Daar zijn we het over eens. Dat is natuurlijk prachtig. We hebben een agenda van 17 doelen waar iedere regering ja tegen heeft gezegd. Wat ik net ook al zei, honger de wereld uit, armoede de wereld uit, gezondheidszorg, onderwijs, schone steden, schoon water, sanitatie, mensenrechten, vrouwenrechten. En dat is vervat samenwerken in 17 doelen. En toen die werden gepresenteerd, toen was ik nog niet zo lang terug in Nederland. Toen ben ik met een paar kompanen, vrienden, dachten we van, we moeten daar wat mee op onze eigen manier. Een beetje denktankachtig hebben we toen opgericht. En dat is het SDG-café geworden. En we noemen dat een café. En zo 4-5 keer per jaar organiseren we een café ergens met een partner over een thema waar we van denken dat het meer aandacht moet hebben.
Dat is er pas geleden weer eentje geweest. Hè?
En er is er pas geleden eentje geweest. We hebben altijd een partner nodig, want we hebben geen geld en geen subsidie. En dat willen we ook niet, want we zijn autonoom. Dus wij willen gewoon uit onze eigen observaties en studies zeggen van, hier moet meer aandacht voor komen. En de laatste die we gehouden hebben, dat was een samenwerking met VNO-NCW MKB Nederland. Dank aan Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff in de Malitoren. Maar ook in samenwerking met hun. Maar ik werk heel veel rond die cafés met de Afrikaanse diaspora over handel. Want handel is natuurlijk een heel groot belangrijk thema. En de nieuwe minister wil handel als het grote thema maken van ontwikkelingssamenwerking. Maar wij zeggen dat moet natuurlijk wel duurzame handel zijn. En eerlijke handel. kom ik weer terug bij die wereldwinkels. Het moet eerlijke handel zijn dat de mensen die producten of die grondstoffen, Poetin, grondstoffen, Oekraïne, dat daar een eerlijke prijs voor wordt betaald. En dat gebeurt nooit. Dus dat is een ding wat ik doe. En nu de stap naar jouw vluchtelingen. Ik ben ook lid van van de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchteling. Nou, dat is een heel actieve stichting die werkt onder vluchtelingen in verschillende landen. Vooral waar het moeilijk is om die vluchtelingen of die groepen mensen te bereiken. En dat is het tweede ding wat ik eigenlijk internationaal doe. En waar ik mee bezig blijf. En daar zal ik ook wel nooit mee ophouden.
Ik wou eigenlijk een heel klein tussenvraagje. Als je met watermanagement zo bezig bent, ben je ongetwijfeld ook onze koning tegengekomen, die daar ook veel mee doet. Of in dit geval niet.
Ja, die ben ik eigenlijk eerder tegengekomen in Tanzania en dat soort landen. En toen ik natuurlijk bij SNV. Want Prins Klaus zat bij ons in het bestuur. Ja. En de hele familie is altijd heel erg ontwikkelingssamenwerkingsminded geweest. Dus in die zin. En de koning kwam natuurlijk in Maxima natuurlijk ook vaak naar New York voor de General Assembly en voor de UN-bijeenkomsten. Dus daar heb ik ze vaker getroffen dan in de waterwereld, moet ik zeggen.
Thea, we zitten nu bijna een uur te praten en ik verbaas me hoe langer hoe meer hoe je het voor elkaar gekregen hebt om al die puzzelstukjes van al die vlakken waar je aan het werk geweest bent, om dat zo passend in elkaar te krijgen, dat je elke keer maar weer dingen die je op had gedaan in een ander vlak ook weer kon gaan gebruiken.
Ja, nou ja, de mensen zeggen wel eens van je hebt een hele lange cv. Dat is natuurlijk ook maar zo. Maar ik heb eigenlijk een hele beperkte agenda. Dus als ik zeg de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de 17 doelen, dat is eigenlijk mijn agenda. En of ik nou in New York werk of bij het Hoogheemraadschap of in Noordwijk of bij de Haagse Hogeschool, het maakt niet uit, want al die elementen van dat werk, die zitten altijd vervat in die doelen. Dus de SDG's, Sustainable Development Goals, dat is mijn agenda, dat is mijn werk. En dat doe ik op verschillende plekken.
Hoe is dat om zo je leven in te vullen? Komen we dan terug bij Edith Piaf, non je ne regrette rien?
Nou, daar zou je zeker terug, want ik heb daar geen spijt van. Ik heb daar geen spijt van. Ja, ik wil natuurlijk altijd nog 10 keer zoveel doen, want als ik kijk naar Soedan, Congo, de Sahel, maar ook hier in Nederland, waar de verschillen tussen rijk en arm groter aan het worden zijn, dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. Dus ik zou willen dat ik nog weer even zoveel jaren voor me had om dat allemaal ook nog weer te doen en daar nog scherper met de kennis die ik nu heb effectiever in te zijn.
Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van dit kleine uurtje waarin we een blik hebben mogen werpen achter de schermen van je leven. Dankjewel dat je naar de studio wilde komen. En nog heel veel succes in het bereiken van allemaal resultaten die we echt nodig hebben.
Dankjewel. Nou, we eindigen
met Bach.
Met Bach. Dat is mijn grote voorbeeld en de prachtigste muziek op de wereld. En dat verbindt ons ook. The Peggy Bumble.